een graad of 12. Morgenmiddag kan het wat gaan regenen. Dit was het nieuws.
Goedemiddag. Dit is de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5 uur. Zometeen het Himalaya Filmfestival en daarna antropoloog Bert van Baar over de Tibetaanse Kangling. Een hoorn gemaakt van een menselijk dijbeen. Maar eerst de acties tegen het kabinetsbeleid. Die zijn misschien de laatste dagen wat overschaduwd door gebeurtenissen als de moord op Theo van Gogh en de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar het zijn en blijven toch de eerste grote vakbondacties in ruim 15 jaar. Voor een boeddhistisch commentaar erop bellen we nu met Han de Wit. Han, goedemiddag. De acties van de vakbonden tegen het kabinetsbeleid, er gaat iets mis. De acties van de vakbonden tegen het kabinetsbeleid, dat zijn inderdaad de grootste van de afgelopen 15 jaar. Ja. Je zou die kunnen opvatten als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ja, ja, ja.
Hoe kijkt het boeddhisme daar tegenaan?
Ja, dat is in zekere zin een lastige vraag. Omdat als we het over het boeddhisme hebben en we gaan kijken naar bijvoorbeeld de originele teksten, de sutra's, dan komt daar natuurlijk niks over stakingen en burgerlijke ongehoorzaamheid in die vorm voor. Mm-hmm. Want die samenleving zat natuurlijk heel anders in elkaar dan de onze.
Ja.
Dus als we nu kijken naar de achterliggende ethische principes van het boeddhisme, dan gaat dat altijd over wat is op dit moment iets wat bijdraagt aan het welzijn van alle levende wezens. Dat is zo'n beetje de kernvraag.
Mm-hmm.
En dan kan het zijn dat in een heel andere cultuur, of een cultuur zoals de onze, daar opeens burgerlijke ongehoorzaamheid een vorm in is die daar heel bevorderlijk voor is. Dat begrip burgerlijke ongehoorzaamheid is natuurlijk ook een begrip met een heleboel kanten. Het zijn allerlei vormen van ongehoorzaamheid. Bijvoorbeeld je onttrekken,
ja,
aan iets. Je zou kunnen zeggen dat de Dalai Lama door te vluchten naar India zich onttrekt aan zijn zogenaamde Chinese staatsburgerschap. Want zo zien de Chinezen dat natuurlijk.
Hij is een onderdaan die wederrechtelijk aan het gezag is ontsnapt.
Hij is dus burgerlijk ongehoorzaam in de formele zin van het woord.
Mm-hmm.
Nou, er is ook vormen van lijdelijk verzet. Dat is het, in het boeddhisme zie je dat ook regelmatig. En dan is er gewelddadig verzet.
Mm-hmm, ja.
En dat laatste, dat is iets waarvan men over het algemeen toch wel zegt. Als je geweld gebruikt als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, dat slaat altijd toch weer op jezelf terug. Want agressie wekt agressie. De Dalai Lama heeft nog niet zo lang geleden tegen Bush gezegd dat door agressie te plegen, ja, ontstaat een spiraal van agressie die je niet in de hand kan houden. Nou, als je naar Irak kijkt, dan zie je daar wel enige voorbeelden van. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid in de pure zin, zoals we dat nu hebben met de grote stakingen, waar je aan de ene kant het gezag of de staat hebt of de regering, en aan de andere kant mensen die zich georganiseerd hebben in vakbonden. Ja, dat is een vorm van ongehoorzaamheid die, zoals ik al zei, in de oude sutras niet terug te vinden zijn.
Mm-hmm.
Maar die zeker vanuit boeddhistische optiek legitiem kan zijn. Maar die legitimiteit die komt voort uit een zicht proberen te hebben op de totaliteit van de situatie, wat daar goed voor is.
Ja.
En het is maar net hoe je het beoordeelt.
Ja, natuurlijk. Want je zou kunnen zeggen dat we bijvoorbeeld een staking in het openbaar vervoer,
ja,
die schaadt het welzijn van anderen, doordat die dan niet met de bus of de tram kunnen.
Ja, en aan de andere kant is het vaak natuurlijk, wat dat betreft is het Mahayana-boeddhisme is daar heel erg uitgesproken over. Die zegt, je moet je handen durven vuil maken ook.
Mm-hmm.
Je kan niet zeggen, ja, wacht eens even, dan schaden we mensen en daarom is die vorm niet legitiem. Want je schaadt mensen die niet naar hun werk kunnen enzovoort. Je moet toch kijken naar het grote plaatje. Dat blijft in het Mahayana voorop staan. Dus het kan best zijn dat je dan daarom op een gegeven moment iets moet doen wat inderdaad schade aan de ene kant oplevert, maar aan de andere kant op een wat breder, vanuit een bredere optiek gezien, toch het welzijn van de gemeenschap vergroot.
Dat doet denken aan het doel heiligt de middelen.
Wanneer je toch in de gaten houdt dat het om het totale welzijn van die situatie gaat,
mm-hmm,
dan zijn er een heleboel middelen die daardoor toch afvallen, omdat ik gaf al net het voorbeeld van agressie wekt agressie. bepaalde vormen van geweld, daarvan weten we als we naar de geschiedenis kijken, dat die in bepaalde situaties absoluut niet leiden tot datgene waartoe je wil dat het leidt.
Ja, ja.
Maar aan de andere kant wordt agressie niet absoluut afgewezen, of agressie eigenlijk wel, maar het toepassen van kracht of van macht, dat is op zichzelf geen negatieve zaak. Maar het gaat inderdaad om hoe werkt dat alles uit. In die zin, laat ik er dit bij zeggen.
Mm-hmm.
Het doel heiligt de middelen is vanuit boeddhistische optiek een stap te ver. Wel is het zo dat je geen absolute ethiek hebt in het boeddhisme. Niet iets van, gij zult nooit onder welke omstandigheid dan ook dat en dat doen of juist niet doen. Het is altijd, word je gedwongen om de situatie zo goed mogelijk te analyseren, zo helder mogelijk daarnaar te kijken, met als achtergrond compassie.
Ja, regeltjes zijn eigenlijk te makkelijk.
Ja, want daar kan je achter verschuilen.
Ja, ja.
En die zijn op een gegeven moment, is een bepaalde regel die goed is voor het ene moment, kan heel negatief uitwerken op het andere moment.
Ja.
Dus vandaar dat je, het is nog het doel heilig te middelen, maar tegelijk is het ook niet zo dat er een middel is wat als het ware een absolute status heeft, dat je dat nooit zou mogen gebruiken. Okay. Dat ook weer niet. Het is een middenweg. Het boeddhisme wordt ook wel middenweg genoemd om die reden.
Mm-hmm.
Het is een ethisch gezien een middenweg. En dat is een hele riskante weg. Want je hebt geen vaste ankerpunten waar je ethisch op kan terugvallen.
Je moet je handen weer vuil maken.
Je moet je handen vuil maken. En het enige wat je wat werkelijk als richtsnoer dient uiteindelijk, is je helderheid, je heldere zicht op een situatie en een warm hart. Een hart van compassie of een hart van menslievendheid. Als die menslievendheid er is en die helderheid van geest, dan heb je de kans dat je de situatie zo goed mogelijk aanpakt.
Nou ja.
Voel je die menslievendheid niet, dan is het nog niet zo gek om terug te vallen op bepaalde ethische regels.
Mm-hmm.
Maar die zijn als het ware een soort krukken wanneer je niet echt, wanneer je hart niet echt open is. Dan kan je niet uit de voeten, zeg maar.
Ja. Han, bedankt voor de toelichting.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Dat doen we. Dag.
Thank you.
Mike Marshall was dat met een stuk van zijn cd Serenata, The Music of Hermeto Pascual. En die speelde zelf de fluit, u net hoorde. Het ging even mis aan het begin van de uitzending met het telefoongesprekje. We hadden dat net van tevoren opgenomen en niet precies goed ingestart. We gaan verder. Het komend weekend op 6 en 7 november vindt in Amstelveen, in cultuurcentrum De Griffioen van de Vrije Universiteit, het Himalaya Filmfestival plaats. Organisator is Glenn Mitra Singh, die dit particulier initiatief voor de tweede maal heeft kunnen realiseren. Tijdens het festival worden films getoond over culturen, volken, religies en politiek van de hele Himalaya-regio. Jeanette Werkhoven praat nu met Glenn Mitra Singh.
Some 2500 years ago in India, a man was born named Siddhartha. At the age of 35, he awoke with the dawn and realized the wisdom he had been searching for had never been lost. He became known as Buddha, the Awakened One. The Buddha said this enlightenment could be realized in one lifetime or over many. It was the birthright of every human being, but to perfect it, you need a teacher.
We zitten te kijken naar het begin van de film The Words of My Perfect Teacher.
Ja, ja. Dat is een film uit Canada over Kien Senorbu. Als iemand die in de rol van perfect teacher wordt gewrongen, terwijl hij zelf er helemaal geen trek in heeft. En dat leidt tot buitengewoon hilarische situaties in die film. Heel grappig. Ja.
Ja. Nou is dit een van de vele films die draaien op het Himalaya Filmfestival, ja. Wat door jou georganiseerd wordt. Van waar dit festival? Het is de tweede keer nu, hè?
Nou, het is gewoon iets wat eigenlijk gewoon heel toevallig zo is gelopen. Het begon eigenlijk met het zoeken naar informatie over Nepal, om dat te gebruiken voor Nepaldag. En wat je opvalt dan is dat er in het Nederlands buitengewoon weinig voor beschikbaar is over Nepal. En toen ben ik gaan schatgraven in een geweldige kist, vol met prachtige films. En als je dan kijkt naar die grote filmfestivals in Nederland, dan wordt eigenlijk nauwelijks iets daaruit vertoond. En ja, dat zal om verschillende redenen zijn. Maar uiteindelijk dacht ik, nou ja, zo'n schat, die moet je toch aan anderen tonen. En in zekere zin hebben we ook een niche gecreëerd voor dat soort films die wel goed zijn, maar door allerlei selectieprocedures niet in die grote filmfestivals vertoond worden.
Ja, want wat zijn dan bij dit festival de selectieprocedures?
Inzenden, dat is het eerste. Nee, we kijken gewoon simpelweg. Gaat het inderdaad over de Himalaya-regio of een bepaald aspect van de Himalaya-regio of in de interactie tussen de Himalaya-regio en de rest van de wereld? En voor de rest kijken we gewoon naar kwaliteit. We kijken van, is de film van goede kwaliteit? Maakt de filmmaker een goed verhaal, simpelweg? Hè? Beeldkwaliteit, goed verhaal. Maak je een duidelijk verhaal naar de mensen? Respecteer je de omgeving die je filmt en het onderwerp die je filmt? Maar respecteer je ook de kijker? Want het is natuurlijk, jij als kijker moet ook op een bepaalde manier gerespecteerd worden.
In welke zin bedoel je dat?
In die zin dat je niet met een paar domme mensen te maken hebt die ook heel kritisch naar je films kunnen kijken en dat niet simpelweg for granted nemen wat je vertoont van allemaal stereotypen. Nee, je moet ook proberen een stap voorbij die stereotypen te tonen. En dan doen de meeste films dan ook wel.
Ja, vorig jaar was het al heel leuk en behoorlijk.
Dus,
ik heb toen een paar films gezien en ook met een van de makers gesproken, een Tibetaan. Ja, of een Nepalees was
Tsering,
dat.
Tsering, die had The Spirit Doesn't Come Anymore vertoond. En die wordt, ja, omdat die tot de top 3 woorden van vorig jaar gewoon opnieuw vertoond. Ja,
ja. Ja, die Himalaya-regio is natuurlijk een enorm gebied,
ja,
hè?
Ja, dat gebied is groter dan Europa. Dan, om dan een beeld dan van te krijgen wat het is. Het is een heel hoog gebied. Het is een heel belangrijk gebied. Alleen als je kijkt naar de religieuze betekenis van die regio, voor de rest van die wereld is dat veel groter. Je hebt natuurlijk zo'n heel paradoxaal situatie dat, terwijl het Tibetaanse volk onderdrukt is geworden door China, dat je enorme verspreiding van de Tibetaanse cultuur en het boeddhisme hebt gekregen. Maar ook het hindoeïsme, dat waarvan de goden en allemaal vertoeven in de Himalaya-regio, in de bergen, en die daar ook symbool voor staan, ja, is dat het een heel belangrijke regio. Je hebt toch meer dan 1 miljard hindoes in de wereld. En ik weet niet hoeveel boeddhisten, maar ook natuurlijk een behoorlijk aantal.
Kun je bij benadering zeggen hoeveel mensen er in het Himalaya-gebied wonen?
Nee, ik zou het echt niet weten. Nee. Dat gaat echt om 100 miljoen of meer mensen. En omdat het natuurlijk hele moeilijke omstandigheden zijn, is het natuurlijk ook best wel heel moeilijk vertoeven. Dus per saldo is de dichtheid van de bevolking heel erg klein.
Hmm. En hoeveel volkeren wonen er? Want het is het loopt van Nepal tot aan Burma?
Ja, kijk, de definitie van de Himalaya-regio is nooit heel zuiver gesteld. Je kunt als, zeg maar, de westgrens nemen waar de 3 verschillende bergketens van de Pamir, dus naar Afghanistan, en de Silk Road, dus naar de Karakoram, en de Himalaya Range bij elkaar komen. Dat wordt vaak als de westgrens aangehouden. En de oostgrens is eigenlijk Burma. Er is een klein stukje van de keten die in Burma uitvloeit. En als je ook inderdaad kijkt naar het aantal bevolkingsgroepen en etniciteiten die daarin voorkomen, praat je over misschien wel 200-300 verschillende groepen.
Met allemaal hun eigen talen.
Ja, ja, en er zijn ook talen die geleidelijk aan doodgaan. Er zijn groepen van 40 mensen waarvan de taal over 1 of 2 generaties of misschien binnen 1 generatie verdwijnt.
Ja, is er niet een Nederlandse taalkundige die dat onderzoekt?
Ja, George van Driem. En die heeft in de tijd een studie daarna gedaan. Hij kreeg ook daardoor allerlei fondsen. En uiteindelijk heeft hij met die fondsen ook weer iets heel goeds in elkaar geflansen. Dat is het Himalayan Languages Project, wat in Leiden wordt gehost. En daar wordt uitgebreid studie naar taalkundige zaken gedaan. En ook heel veel talen worden vastgelegd, zodat ze enigszins behouden blijven.
Hoe groot het gebied is, er zijn natuurlijk daardoor ook heel uiteenlopende onderwerpen die aan bod komen.
Ja. Ja, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld het juryrapport van vorig jaar, dan zagen ze in de tijd toen 7 lijnen die je uit het filmfestival kon halen. Natuurlijk van het sportieve gedeelte, zoals het mountaineering. En daarna gewoon etnografische, religieuze, zwaar politieke films. En daarnaast is er gewoon prachtige fictie en entertainment te vinden.
En wie zijn de makers van deze films?
De makers die komen van overal. Die komen van Nederland, die komen uit die regio natuurlijk, Canada, Duitsland. Je kunt het niet zo gek verzinnen. Zelf ook uit Taiwan komen mensen, of zijn er filmmakers die films in die regio maken. Er komt de Japaner ook uit Tokio om gewoon aanwezig te zijn als een film vertoond wordt. En dat is buitengewoon leuk. Er komen een stuk of 10, 11 filmmakers dit jaar.
En uit de regio zelf?
De regio zelf, er komen een paar Tibetanen, een paar Nepalezen en een Bhutanees. Een Bhutanees is de tweede producer van een film die heet Abchencho. En de andere film die is School Among Glaciers. En die wordt nu in elkaar gezet, geëdit. En zal zijn première gewoon op het Himalaya Film Festival beleven. Het is heel grappig dat sommige van die films echt gepremieerd zijn op het Himalaya Film Festival. En daarna het op andere filmfestivals heel goed hebben gedaan.
Maar nog even over die mensen uit de regio. Hebben die nou een andere benadering van de onderwerpen? Maken die nou andere films duidelijk?
Ja, omdat ze natuurlijk veel beter hun eigen cultuur kennen, kunnen ze natuurlijk op een veel betere manier hun eigen verhaal vertellen, hoe zij er tegenaan kijken. En dat geeft ook inderdaad heel verrassende manieren ten opzichte van de westeling die daar naartoe gaat met zijn eigen culturele bagage en op een andere manier naar dat soort zaken krijgen. En dat geeft ook verschillende soorten perspectieven en manieren hoe je er tegenaan kan kijken. En dan kun je gewoon inderdaad die verschillende naast elkaar leggen om te kijken hoe dat eruit ziet. En dat geeft ook een veel meer genuanceerd beeld. Ja, dat verrijkt niet alleen jezelf, maar ook je beeld op dat soort regio's.
Is er een voorbeeld wat je kan noemen, wat dat duidelijk aangeeft?
Ja, je kan bijvoorbeeld inderdaad kijken naar bijvoorbeeld zo'n film als Shamanisme van vorig jaar. The Spirit Doesn't Come Anymore. Dat is over shamanisme. Zou je eigenlijk moeten vergelijken met de film die de dag ervoor werd vertoond, is Oracle and Demons. En dan zou je toch heel duidelijk zien dat de benaderingswijze door de filmmaker van de buitengewoon verschillend is ten aanzien van het thema. En het verschil zit hem toch, denk ik, in de culturele bagage die de ene filmmaker bij zich draagt ten opzichte van de ander. En daar waar de ene filmmaker, zeg maar, kiest om bijvoorbeeld andere deskundigen daarover een uitspraak te doen, zoals in Oracles and Demons, dan komt Robert Thurman uit Amerika, die met gewoon veel kennis heeft over het boeddhisme aanbod. Zo doet Sering dat niet. En komt hij met zijn eigen interpretaties van het shamanisme. En dat maakt toch het heel, heel leuk. De ene is echt wat je noemt wetenschappelijk deskundig bekeken. En de ander is meer vanuit eigen religieuze beleving en ervaring naar het onderwerp kijken. En dat geeft die nuance.
Ja. Ja. En hoe kijken nou je collega festivalorganisatoren tegen dit festival aan?
Ik weet het echt niet. Nee, af en toe krijg je wel een belletje of een mailtje van mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Maar wat je vooral ziet is dat ze toch wel naar die films kijken. En op een gegeven moment zie je dat die films in andere filmfestivals ook internationaal het heel erg goed doen. En zeg maar, ik geef ze meestal de informatie van waar de filmmaker of de producer is en waar ze de informatie kunnen krijgen om die film te krijgen. En als je kijkt naar de grote filmfestivals, zie je tegenwoordig toch steeds meer van dat soort films verschijnen.
Ja, en er zijn een aantal films, wordt er vertoond, die ook al prijzen hebben gewonnen. Hè?
Ja, er zijn meerendeel van deze films is al linksom, rechtsom wel in de prijzen vallen of zijn reeds in de prijzen gevallen. Als je kijkt naar een Mountaineering film bijvoorbeeld, van Father Danny I Can See. En dat gaat echt over een blinde persoon die bovenop de top van Mount Everest staat. Die heeft heel veel prijzen gehad. En voordat hij in de prijs viel, had ik hem al kunnen krijgen voor dit filmfestival. En hij was ook genomineerd voor 2 Emmy Awards. En op zich, die nominatie is al absoluut al erkenning voor wat je hebt gedaan. Ja. En ook van vorig jaar denk ik dat 60-80% van al die films die ik vertoon allemaal verschillende prijzen hebben gehad. Daar zijn er altijd wel twijfelachtige prijzen tussen, dat kun je ook wel zeggen. Maar als je op de hele grote Mountain Filmfestival Banff in Canada gewoon met hoofdprijzen weggaat, dan ben je gewoon goed. Als je weggaat in Amerika met een van de hoofdprijzen, dan ben je gewoon goed. En dan hoef ik daar niks meer van het verkooppraatje toe te voegen.
Nee, nou, dat viel me ook op inderdaad vorig jaar op dat eerste festival, dat de kwaliteit heel hoog is van de films.
Ja, nou, maar het wordt ook allemaal in hoge kwaliteit uitgezonden. Het is niet een videootje die we ergens afdraaien. Het zijn gewoon hoge kwaliteit tips die we gebruiken, gewoon internationale standaard.
Nou, er is dus ook een prijswinnaar aan het eind van de rit.
Ja.
Wie zit er in de jury en wat houdt de prijs in?
Nou, er zijn 3 mensen in de jury. Dat is Marie Seeberg uit Denemarken, Dirk-Jan Nijland uit Nederland en Nabin Souba, die vorig jaar de film Noemer Fung heeft laten zien. En die 3 zitten in de jury. En op dit moment is gewoon de hoofdprijs, dat is gewoon €1000. Meer hebben we gewoon niet. Eerst een goede sponsor maar vinden, dan kan het wel omhoog. Ja.
Ja, want het is een particulier initiatief wat jij vanuit de Stichting Himalaya Archief...
Nou kijk, de stichting is eigenlijk meer ook in het leven geroepen om dat soort zaken gewoon tot stand te brengen. En je kunt alles wel privé doen, maar dan heb je natuurlijk ook als het gaat om subsidieaanvraag en dat soort zaken, moet je toch een rechtspersoon zijn. En in die zin hebben we gewoon de stichting in het leven geroepen. Want kijk, het filmfestival is niets anders eigenlijk dan een uiting van een doelstelling van de stichting. En dat is informatie over de Himalaya-regio geven. En er is natuurlijk filmen buitengewoon een leuke, plezierige vorm van informatie geven. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
Wat is jouw favoriet voor dit festival?
Mijn persoonlijke, ik vind Chicken Shit on the Ash nog altijd een buitengewoon leuke. Omdat ik ben natuurlijk huisarts in Nederland, maar anderzijds ben ik ook allochtoon en noem maar wat voor stereotypes die je me kan opplakken. Hè. Maar het leuke van zo'n film als Chicken Shit on the Ash is dat er ontzettend veel dubbele bodems in zitten. Dat is echt de verhaal van 2 Nepalezen die naar Europa komen, in dit geval Oostenrijk. En dan door die opmerkingen die ze maken, want zij worden natuurlijk geconfronteerd met de West-Europese cultuur. Maar die opmerkingen, zijn ook opmerkingen die ze maken over jouw westerse cultuur. En er zit daar zo'n heerlijke dubbele bodem in al die opmerkingen van wat ze maken. Want het zijn echt 2 shamanen die ook uit de middle of nowhere van Nepal komen.
Ja. Ja. Vorig jaar was er ook een lezing door professor Frits Staal. Ja. Wie doet dit jaar de lezing?
Dit jaar doet Mohan Mainali uit Nepal de lezing. Dat is een journalist-filmmaker die de meest sociale politieke films in Nepal heeft gemaakt. En hij is ook aanwezig met 3 of 4 films. En niet zozeer dat al die films even goed in kwaliteit zijn, maar de verhalen zijn goed. En ik heb hem ook als filmmaker, maar ook als journalist uitgenodigd om dan de lezing over de politieke situatie in Nepal te schetsen. En dan ook inderdaad weer vanuit het perspectief vanuit Nepal zelf. Van hij woont in Nepal, hij komt in gebieden waar West-Europese journalisten nooit zullen komen. En hij staat daar wel met zijn camera te filmen. En Mohan Mainali heeft zo'n diepe kennis ook over de Nepalese situatie dat hij op een veel genuanceerde manier dat verhaal kan vertellen. A thousand years, a thousand more, a thousand times, a million doors to attend. A thousand lives, a thousand times, a endless journey, there were times to a tower of souls.
Het Himalaya Filmfestival dus op 6 en 7 november met meer dan 40 films. Het is te zien in cultuurcentrum De Griffioen en het adres is Uilenstede 106 in Amstelveen. Alle informatie over programma en kaartverkoop vindt u op hun website en dat is www.himalayafilmfestival.nl. De bijdrage was van Jeannette Werkhoven. En dan nu, de Nederlandse antropoloog Bert van Baar, die promoveerde in 1999 op een proefschrift over een weinig bekend Tibetaans muziekinstrument, de kangling. Het is een hoorn gemaakt van een menselijk dijbeen. Fred Gales praat met hem over de Tibetaanse boeddhistische muziek en over de rol die de kangling daarin speelt.
Dat het chaotisch klinkt, dat kan wel zo zijn. Maar het gaat om gecomponeerde muziek. Dus het is geen hoop herrie of zo. Of rituele herrie of chaos. Het gaat echt om gestructureerde muziek. Met verschillende melodielijnen, ritmes en zo meer.
Dus mensen moeten daar ook voor oefenen en er is ook een dirigent aanwezig.
De dirigent is meestal de zanger die de bekkens bespeelt, de boepshal bekkens. En die geeft de maat aan en de trom volgt de bekkens. En met de zang zet je tempo en zo meer. Het kan zijn dat de abt ingrijpt op een gegeven ogenblik. Dat je vindt het gaat wat, moet wat sneller of... Het kan ook met praktische overwegingen kunnen daarbij een rol spelen. Bijvoorbeeld wanneer er niet zoveel tijd is, wordt het stuk wat sneller gespeeld en wat sneller gezongen dan wanneer er gewoon ruimte en tijd is. Maar bij de rituele muziek, daar gaat het niet zozeer om of het nou mooi is of niet. Meer om dat het een soort transcendente werking heeft en dus een soort overstijgen van het zelf. Dat met die muziek de geest zich opent, dat het verlichte aspect van de geesten, de Boeddha-natuur, zoals het genoemd wordt, dat die ervaren kan worden en herkend kan worden. En je kan zeggen dat de muziek eigenlijk klankspiegels zijn. Dus waarin in de klank dan dat herkend wordt. Muziek is meestal gespeeld als offeranden, offerande boeddha's. In die zin dat eigenlijk hebben boeddha's geen offeranders nodig, maar het is voor degene die de offeranders maken, goed om offeranders te geven. En de muziek dient tevens ter ondersteuning eigenlijk van de visualisaties die in tantrische rituelen plaatsvinden. Er wordt een tekst gereciteerd of gezongen en dan is een soort instrumentaal intermezzo. En dan hebben meestal de monniken en de nonnen en soms ook de leken die de beoefening begrijpen, de ingewijden zeg maar. Die hebben dan de gelegenheid om de tekst, om de visualisaties daarvan te realiseren. En de muziek dient daarbij ter inspiratie.
Maar kun je dan spreken van dat een klank een specifieke betekenis heeft?
Daar moet je denk ik heel voorzichtig mee zijn. Want dezelfde klanken, of soms dezelfde mantra's of dezelfde zaadlettergrepen, zoals het ook worden genoemd, die kunnen toch in verschillende contexten ook weer verschillende betekenissen hebben. Dus dat hangt toch wel weer af van de rituele context, welke beoefening gedaan wordt en waarom. Er zijn wel bepaalde indicaties dat de Yaling, de hobo-achtige instrument, het wordt altijd een paar gespeeld. Het geeft een echte lange melodielijnen en met een doorlopende ademhaling wordt het aangeblazen. Dat dat meer zeg maar met de vreedzame Boeddha-vormen gerelateerd wordt. En bijvoorbeeld de grote hoorns, die iedereen wel kent, de doem. Telescopische hoorns die soms wel 4 meter lang kunnen worden. Dat die meer eigenlijk met de toornige Boeddha-vormen geassocieerd worden. Maar daar is ook belangrijk van te weten dat die toornige en vreedzame Boeddha's in essentie eigenlijk hetzelfde zijn. Ze manifesteren zich alleen in een verschillend aspect. Dus het gaat niet zo echt om verschillende Boeddha's of zo. En het is ook belangrijk dat die toornige Boeddha's zijn niet boos of zo. Die manifesteren zich alleen krachtig, dynamisch. Om een illusie te doorsnijden.
Opvallend is dat er geen snaarinstrumenten bij zitten. Hoe komt dat?
Nee, dat is inderdaad opmerkelijk, want ze worden namelijk wel vaak afgebeeld op rolschilderingen, tanka's. En vroeger werden er dus wel snaarinstrumenten gebruikt in het boeddhisme, maar nu niet meer. En ik weet eigenlijk niet waarom ze uit de mode zijn geraakt. Want in Tibet komen wel snaarinstrumenten voor, maar alleen in volksmuziek. Dat is al een beetje een tegenstelling natuurlijk. Maar het wordt dus wel afgebeeld, omdat de muziek die je hoort, dat is eigenlijk maar een gedeelte van de muziek die gespeeld wordt. Want iedere beoefenaar die visualiseert oneindig veel meer muziek erbij. Dus er wordt wat muziek gemaakt, wat overigens nogal overweldigend kan klinken en heel luid als je er middenin zit. Maar tegelijkertijd is dat dus maar een fractie van wat men er zelf dan bij bedenkt.
Heb jij dus een proefschrift geschreven over een instrument wat hier nou voor ons op tafel ligt? En dat is de Kangling, de bothoorn gemaakt van een menselijk bot.
Ik ben naar India gegaan om onderzoek te doen onder Tibetaanse vluchtelingen. Niet wetende eigenlijk of het nog gebruikt zou worden of niet. Ik had er eentje in Nepal op een soort voorstudie. Was ik die tegengekomen in een winkeltje. En vond ik al heel vreemd eigenlijk om zoiets te gaan kopen. Dus een stuk bot van iemand. Maar me toch laten verleiden, zeg maar. Ook omdat er wel een prachtige klank in zit. Nou, ik ben toen een jaar later naar India gegaan om te onderzoeken. En inderdaad kwam ik mensen tegen die dat nog gebruiken. Het wordt gebruikt door yogis. Opmerkelijk is dat het zijn niet zeg maar de monniken die we kennen. De rood geklede, bijna kale, kortharige monniken. Maar dit is een yogische traditie van leken ook. Die noemen zich nakpa's. Wat letterlijk mantrasprekers betekent. En dit zijn mensen die laten hun haar juist groeien. Ze zijn in wit gekleed. Dus met hele lange haar, sommigen ook rasta haar. En deze mensen leven eigenlijk niet zo vaak in kloosters, maar vaak alleen en trekken rond. Het zijn bedelaars, arme mensen. En het komt eigenlijk uit een traditie van yogis, ook in India, die rondtrokken en vooral ook op begraafplaatsen en crematiegronden contempleerden op de vergankelijkheid. Je zou kunnen zeggen van datgene nou wat het meest kenmerkend is voor jouzelf, waar je het meest mee identificeert, want het kostbaarste is, dat is je lichaam. En dus als je dat kan loslaten en dat kan offeren, dan kan je een soort vrijheid ervaren. De verhalen over de Boeddha in vorige levens gaan dat hij dat heel letterlijk deed. Verhalen van bijvoorbeeld een tijger verhongerde bijna en kon zijn jongeren niet meer voeden. En dat de Boeddha die sneed zijn eigen huid open en die gaf zichzelf eigenlijk aan die tijger zodat hij kon eten. En die gaf dus zijn eigen lichaam uit compassie aan die tijger. Dat beeld wordt in rituelen met de dijbeentombet gebruikt. Dat het lichaam in visualisatie dan geofferd wordt aan iedereen eigenlijk. Aan de Boeddha's, aan alle levende wezens, aan de beschermers, zeg maar de natuurkrachten, die beschermers van de Dharma fungeren. En in dit geval ook specifiek aan alle negatieve krachten. Waar je eigenlijk normaal voor wil afschermen. Waar je aversie tegen hebt, zeg maar. Daar wordt ook aan geoefend. En deze beentrompet wordt gebruikt om al die krachten op te roepen. Zodat al die wezens eruit kunnen halen waar ze maar behoefte aan hebben. Lammen krijgen benen. Blinden krijgen ogen. Mensen die honger hebben vinden voedsel. Mensen die dorst hebben drinken. Dat lichaam dat wordt eigenlijk dan in de visualisatie wordt het als een soort maal bereid. En daaruit komt eigenlijk allerlei rijkdom. En iedereen krijgt wat hij nodig heeft. En het verhaal gaat dat Padampa Sangye in de 11e eeuw. Dat hij op een grafplaats was. En hij wilde demonen roepen om zijn lichaam te offeren. Maar ze wilden niet komen. En zag hij een been liggen. En hij blies op het been. En van nou hier komen. En toen kwamen we allemaal. En dus sindsdien is dat been gebruikt. Die traditie van het, de dijbeentrompet. Thank you. met name dit ritueel wat tje heet. Wat betekent doorsnijden. Doorsnijden van het grijpen naar een zelf. En dat zelfbeeld, dat wordt geofferd. En dat wordt beoefend door yogis die rondtrekken. Die al, zeg maar, dat zijn geen beginners meer. Die gaan naar die plaatsen waar gezegd wordt bijvoorbeeld dat er geesten zijn. Een berg of een boom of een grafplaatsen. Om de confrontatie aan te gaan met de angst voor de dood. En dus zoeken ze echt hun angsten op. 'S Nachts in een eentje, koud op een plaats waar misschien lichaam aan de gier is gevoerd, waar nog wat lichaamsdelen in liggen, waar wilde beesten zijn. In die situatie gaan ze zitten en doen dit ritueel waarbij op de dijbleen geblazen wordt en ook op een grote Damaru trommel die speciaal voor dit ritueel gebruikt wordt. Ontworpen is ook door een leerling van die Padampa Sangye, Machik Lamdron, een vrouw, Tibetaanse vrouw, die dit ritueel verder heeft ontwikkeld. Het is ook wel bijzonder dat een traditie dan van een vrouw afkomt. En wordt gezegd dat er veel boeddhistische leringen van India naar Tibet zijn gegaan, maar dat er eentje is van Tibet terug weer naar India. En dat is deze Tje van Machik Lamdron.
Is er een samenhang met de manier van begraven? Je noemde net al lichaamsdelen die gewoon plek in het rond liggen. Mm-hmm. Dus de luchtbegrafenis?
Er is een connectie met de luchtbegrafenis. Waarbij een lichaam dus aan de gieren wordt gevoerd. Vinden ook andere vormen van begraven plaats. Dus crematie ook en begraven en in het water gooien. Dus eigenlijk aan de elementen wordt het lichaam teruggegeven. En dat hangt samen ook met wanneer iemand geboren is, met de astrologie. Maar er zijn ook altijd praktische overwegingen. Bijvoorbeeld dat in Tibet is heel weinig hout. En de grond is rotsig en bevroren. Dus als je dan een lichaam aan de gieren kan geven, dat is ook heel praktisch. En soms worden gieren ook geroepen door op een dijbeentrompet te blazen. En het lichaam van de overledene wordt dan in stukken gehakt. En soms ook met zampa, met meel, het belangrijkste voedsel, vermengd. Zodat zeg maar alles opgegeten wordt door de gieren. En in dat ritueel van de tje, daar wordt eigenlijk ook gevisualiseerd dat het lichaam wordt in stukken gehakt en gegeven en wordt dan geblazen. En dan komen de dakinis en de geesten en de goden en demonen komen aan als gieren, zeg maar, zich op een lijk storten. Zo storten zij zich op dat gevisualiseerde lichaam ook. En daarbij is het ook misschien goed te weten dat de essentie van je geest eigenlijk visualiseer je daarbij in een Boeddha-vorm. En het hangt samen ook met andere beoefening die eigenlijk eerst beheerst moet worden. Waarbij je de essentie van je bewustzijn eigenlijk uit je lichaam leert te schieten. Wat ook gebeurt op het moment van sterven. En dat doe je eigenlijk ook voordat je het lichaam offert. Dus het is eigenlijk dat je dan als het ware het stervensproces doorleeft ook in dat ritueel.
Dus dat betekent dat elke keer zo'n dijbeen, hè, mm-hmm, is afkomstig van iemand die een luchtbegrafenis gehad heeft.
Ja, en nou dan wordt ook niet zomaar ieder bot gebruikt. Dat is ook weer van speciale mensen. Bijvoorbeeld van een vrouw die in het kraambed overlijdt. Heel specifiek iemand die overlijdt bij het geven van leven. Dus dan komen die tegenstellingen leven en dood samen. En dan wordt ook gezegd van alle liefde die die moeder aan dat kind zou geven, die zit eigenlijk in het bot. En dat bot, dat wordt dan een bodhicitta bot, het bot van het mededoog genoemd. En dat wordt dan gebruikt. Maar ook kan het zijn van een gerealiseerde yogi. Of ook iemand die in een gevecht sterft. Dus die op een gewelddadige manier om het leven komt. Dus dat is heel veel energie op het moment van het sterven. En in dit geval een soort negatieve energie. Maar ja, dat wordt dan eigenlijk in het ritueel weer getransformeerd. Uiteindelijk gaat het ook om of een been goed klinkt. Het wordt ook steeds moeilijker om ook goede benen te vinden. Het wordt ook minder en minder gebruikt eigenlijk ook. Hè? Want in India in ieder geval mag het niet verhandeld worden eigenlijk meer. En gierenbegrafenissen zijn daar ook niet toegestaan. Alleen geloof ik door de Parsis, meen ik, in Bombay. Maar goed, die traditie is daar al. En de Tibetanen zijn vluchtelingen natuurlijk. Als die ineens dat soort dingen gaan doen in een vreemde omgeving, dat staat op problemen. Dus dat mag niet daar.
Kerst wordt ook genoemd regenrituelen van de koning.
Het wordt dus inderdaad voor het regenmaken gebruikt. Ja. En het tegenhouden van regen, ook het tegenhouden van hagel. En daar kan je ook zien dat dit is verwant aan een shamanistische traditie. En ik heb sterk het idee dat het boeddhisme daarop gestuurd is. En dat in het Chö-ritueel, dat eigenlijk die spontane inwijdingservaringen van die shamanen zijn in zekere zin geritualiseerd. Dus deze Chö-beoefenaars, dat zijn de specialisten op het gebied van het omgang met geesten. En dus gaan om ook met krachten in de natuur. En het regen maken hoort daar eigenlijk bij. Maar de Kang Ling die speelt daar een rol bij ook, van dat hij op de wolken wordt gericht. En de wolken worden dan gewoon naar het volgende dorp gestuurd. Maar met name natuurlijk ook hagel bijvoorbeeld, dat kan de hele oogst vernietigen. Dus het is heel belangrijk dat daar wat aan gedaan wordt. Maar ik heb in Dharamsala dan ook de officiële regenmaker van de Dalai Lama was dat. Dat was dan ook de Chö-specialist, zeg maar de man op het gebied van de Dijbeentrompet ook. Die was de officiële regenmaker. En die zorgde dat het droog bleef wanneer de Dalai Lama onderricht gaf. Dus dat is dat is wel prachtig eigenlijk, vind ik.
En we hebben hier een aantal instrumenten op tafel liggen. Hè? En dit zijn de instrumenten van het Chö-ritueel. Dus de Kang Ling, de Damaru, de bel, de trilboe. En we hebben nog een grote Damaru hier liggen. Is het nou één persoon die alles tegelijkertijd bespeelt? Of is er een klein orkestje?
Nee, dit is inderdaad, wordt door één persoon speelt. En de ene in de rechterhand altijd de Damaru-trommel. Om energie op te wekken, zeg maar. En de linkerhand dan de bel. En dan zingt hij de tekst. Eigenlijk emotionele zang. En met dramatische melodie. Wat je eigenlijk niet zo kent uit het Tibetaans boeddhisme. En nou, dan wordt de bel wordt eigenlijk eventjes weggelegd wanneer op de kangling wordt geblazen. Ja, wordt de linkerhand altijd gehouden ook. En daar wordt dan op geblazen. Meestal 3 stoten. Het kan ook 4 zijn, dat hangt er vanaf. Maar meestal eigenlijk zijn er zo'n 3 klaroenachtige stoten op de kangling.
En hier liggen 2 kanglings. Eentje die helemaal zeg maar, besneden is met een stukje leer eraan. Een ander die...
Dat is een kikkervel. Ja.
Een ander die een rood gekleurd onderste stuk heeft.
Dat is over het kniegewricht, zeg maar. Want het is dan het dijbeen en dat moet eigenlijk 12 vingers lang zijn. En om het kniegewricht te beschermen, daar zit een stuk kikkervel. En dat heeft volgens mij ook wel iets te maken met regen maken. En die andere, dat is dus rode verf, is eigenlijk om bloed te suggereren. Dus dat is om het allemaal wat spannender te maken ook. En het dijbeen, dat wordt dan eigenlijk uitgehold. Het merg wordt eruit gehaald met een ijzerdraadje, zeg maar. En dan afgesneden, mondstuk gemaakt. En met bijenwas wordt dat wat zachter gemaakt. En ook soms het binnenste van het been wordt beschermd met bijenwas. En vaak zie je ook dat de kniegewricht en het mondstuk, dat daar ijzer omheen zit. Om dat te beschermen.
En die dingen die erin gesneden zijn, heeft dat nog een bepaalde betekenis?
Hier is het meer een soort versiering van een lotus. Hier een dansende yogi die een dijbeentrompet omhoog houdt, zoals je kan zien. Want het churi, terwijl sommige teksten hebben ook een dans trouwens erbij. Dus het is nogal wat om te leren. Een dans en het bespelen van bel en trommel en de zang. En dan blazen op de dijbeentrompet allemaal tegelijk.
Hey, my God, joy, do, yeah.
muziek hoorde u Bert van Baar in gesprek met Fred Gales. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Vanavond spreekt Erik Bruin in Amersfoort over de Bijbel als meditatiegids, een duik in het diepe. De lezing, die plaatsvindt in de Amershof aan de Snoekaartlaan 11 in Amersfoort, begint om 8 uur en de entree bedraagt €10. Ook vanavond spreekt Kay Miner in Amsterdam over opgroeien en opvoeden. Plaats het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht 157, aanvang 8 uur en de entree bedraagt €7,50. Morgen begint Lama Lobsang aan een rondreis door ons land met workshops, lezingen en consulten over Tibetaanse geneeskunde. De tour begint in Capelle aan de IJssel en daarna bezoekt Lama Lobsang achtereenvolgens Den Haag, Baarn, Amersfoort, Amsterdam, Tiendeveen en Groningen. Voor meer informatie kunt u bellen met Petra van Selm 0591 658 385. Ik herhaal 0591 658 385. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waaruit werd meegewerkt door Fred Gales en Jeanette Werkhoven. Techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En u kunt ons natuurlijk ook bellen. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191.
5 uur.